Goedemiddag gemeente, de kerkraad heet u, jou, de gasten en de luisteraars aan de kerktelefoon of via het internet hartelijk welkom in deze dienst. Onze voorganger is vanmiddag onze oud-predikant, dominee Van Vuren uit Kapel aan de IJssel. Deze week is er biddag voor gewas en arbeid. We hebben dan twee diensten, 's middags om 14:00 en 's avonds om 19:30. En in verband met biddag voor gewas en arbeid zal er deze week geen catechese zijn, dus ook geen 18-plus catechese op maandagavond. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden en de eerste is bestemd voor de individuele hulpverlening. De tweede collect is voor pastoraat en catechese en de uitgangscollect is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Dan willen we nu met elkaar zingen van Weerklank, lied 142, 1, 6 en 7 en namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie, En die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u rijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader door Christus Jezus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, gaan wij samen zingen van het feit dat God zijn heilsplan al van eeuwigheid klaar had en ook uitvoert, dwars tegen en door de boze werken heen. Wij zingen Psalm 33, daarvan het vijfde vers. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoofdbevel van 's Heere mond. Maar ook het zesde vers, maar altoos wijze raad des Heere houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. 33, 5 en 6. Gemeente, mogen samen in het koor van de Kerk der Eeuwen ons geloof leiden met de woorden van de 12 artikelen, het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En wij zingen aansluitend erop van Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven, omdat gij het hebt gedaan. 52, het zevende vers na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, bidden wij hier samen om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Ja, Heere onze God, wat hebben we veel reden om u te loven, te prijzen en te danken. Want wat schenkt u ons een overvloed aan zegeningen. In bijzonder, Heere, dat we deze tweede Lijdenszondag mogen beleven. Daartoe roept u ons als gemeente samen, om dat kostbare en kostelijke lijden van de Heer Jezus te overwegen. Te overwegen met het hart. En om het zo zwaar te laten wegen dat wij er eeuwig nut van mogen trekken. En ook daardoor de zaligheid mogen ontvangen en het eeuwige leven. Heer, wat is het nodig dat u ons stil maakt? En wie zou niet stil worden van verwondering als we zien welke diepe weg u, Heer Jezus, moest gaan voor ons. En dat omdat onze zonde, het kwaad in ons leven, in ons hart, dat het zo erg is dat u zo diep door moest. Ja, zelfs tot in de Godverlatenheid toe. Heren, aan dat bloed, aan dat offer is toch alles te danken. Ook dat u ons de stoffelijke zegeningen geeft. En ook dat we een plekje mogen hebben in uw huis. En mochten zomaar gratis naar binnen wandelen. En veel aardse evenementen moeten worden betaald entreegeld. Maar u hebt, Heer Jezus, door uw bloed het plaatsgeld in uw huis al betaald. En Heer, welk gemeentelid zou het dan wagen om die plek niet in te nemen? Heer, wij bidden u dan ook voor hen die om een niet-wettige reden zijn afgebleven, thuisgebleven. O God, wij bidden u, laat u het alstublieft zien hoe erg dat is. Hoe beledigend ook voor de Zoon van uw liefde en zijn volbrachte werk. Maar Heere, bovenal bidden wij u dat wij hier in uw huis mogen ervaren dat u werkt door de kracht van uw geest. Dat u doorgaat met het vergaderen van de gemeente, van al uw kinderen, van alle tijden. Wereldwijd, maar ook hier in Barendrecht. Dat u ze vergadert door uw woord en geest. Dat u ons ook vanmiddag naar u toe trekt, Heere. Dat ze dat mogen merken. En wilt u zo, Heer, uw woord zegenen dat het verrassend voor ons open gaat. En dat we de diepte daarvan, dat we er iets van mogen peilen, van dat grote heilgeheim. Heer, we zijn vaak zo druk met van alles en nog wat. Wat maakt u ons stil, Heer, opdat wij uw woord mogen verstaan. Opdat we uw woord mogen doorgeven, zoals u het vraagt van uw dienaar. En Heer, wilt u dan geven dat het aansprekend mag zijn? Maar wilt u het ook inspreken door uw Heilige Geest in ons hart? En wilt u geven, Heer, dat we zeggen afloop, ja, het was goed in Gods huis te zijn. Heere, zegen zo ons allen. Wees met hen die niet konden komen, ouderen, zieken. U weet ervan, Heere, gedenk aan ze en geef dat ze ook mogen merken dat u aan ze denkt. En als er zijn die met ons meeluisteren, meezingen, meebidden, Heer, dat ze het ook mogen ervaren, dat het werkelijk een eredienst is. Tot eer van uw naam. Heer, het werk van u is niet te keren. Uw heilsplan, dat al van voor de grondlegging der wereld klaar lag, dat werkt u uit, ook in onze dagen. En daarop, ja, op u alleen, is onze verwachting, ook in deze dienst, grote verwachting. Want u bent een groot God, een God van wonderen. Geef ons, Heere, wat we nodig hebben. Ook als we vragen hebben, aanvechting, strijd, help ons en troost ons. Leid ons door uw Heilige Geest en sla niemand van ons over. Want uw genade, Heer, is zo groot en zo ruim. Maak het waar ook deze middag. In Jezus' naam. Amen. Weet u wel eens samen lezen uit het Nieuwe Testament? We lezen Johannes 11, de eerste schriftlezing, vanaf vers 43 tot en met 55. En dan uit de tweede Korinthebrief, vijfde hoofdstuk, vers 14 tot en met 21. Johannes 11, vers 43 tot en met 55. En 2 Korinthe 5, vers 14 tot en met 21. Dus eerst Johannes 11 vanaf vers 43 en dan 2 Korinthe 5 vanaf vers 14. En daarmee lezen we Gods woord als volgt. Johannes 11 vers 43. Dan vallen we als het ware in de geschiedenis van de opwekking van Lazarus. Je weet, als je de Bijbel wat kent, dat Lazarus ziek was. En de Heer Jezus bleef lang weg en inmiddels is Lazarus, zijn vriend, gestorven. En dan beginnen we bij vers 43, dat gaat over de opwekking van Lazarus uit de dood. En toen hij, Jezus, dit gezegd had, riep hij met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. En Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommige van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. De overpriesters dan en de Farizeeën riepen de raad bijeen en zeiden, wat doen we? Want deze mens doet vele tekenen. Als we hem zo laten begaan, zullen alle in hem geloven en de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen. Maar een van hen, Caiaphas, die de hogepriester van dat jaar was, zei tegen hen, u weet niets. En u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat. Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. Vanaf die dag dan waren zij vastbesloten om hem te doden. Jezus dan verkeerde niet meer openlijk onder de Joden, maar hij ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar een stad die Efraïm heette, en verbleef daar met zijn discipelen. En het Pascha van de Joden was nabij, en velen uit dat land gingen naar Jeruzalem voor het Pascha om zich te reinigen. Tot zover de lezing uit Johannes 11. Dan 2 Korinthe 5. En vanaf vers 14, waar de apostel Paulus schrijft over de betekenis en de kracht van de prediking, de verkondiging. Vers 14, want de liefde van Christus dringt ons. Die tot dit oordeel gekomen zijn, als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus. Alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Tot zover. De lezing uit Gods woord, gemeente, de tekst voor het preken, voor de verkondiging van vanmiddag, die vindt u in de eerste schriftlezing, Johannes 11, vers 49 tot en met 52. Het woord van Caiaphas en dan de toelichting van de evangelist, de evangelisch schrijver Johannes. Vers 49 tot en met 52, die woorden gaan we samen nog een keer lezen. Stof voor de prediking dus vanaf vers 49 tot en met 52. Maar een van hen, Caiaphas, die de hogepriester van dat jaar was, zei tegen hen, u weet niets. En u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat. Dit zei hij echter niet uit zichzelf, dat is de toelichting van Johannes, maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. Tot zover de lezing van de tekst. De rode draad in de preek, dat is eigenlijk vers 50. loopt door heel de preek heen, waar Caiaphas zegt, u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk. En het thema van de preek is één voor allen. Eén voor allen. Dat is het thema van de preek. Collecte. Ja, we gaan nu gemeente onze liefdegave geven. En wij gaan zingen van Psalm 69, vers 2 en 5. We zullen de psalm nu ook kunnen doortrekken op het lijden van de Heer Jezus. Psalm 69, vers 2. Over het moeten zorgen voor voldoening. Dragen van de straf. En ook het vijfde vers, waarin het gaat over rechters die onrechtvaardig handelen, zoals Caiaphas, de hoge priester. 69, 2 en 5. Gemeente, op 18 september 1944 gebeurde iets aangrijpends. Dominee Pieron die verdronk toen namelijk in de Indische Oceaan. En deze Nederlandse legerpredikant was daar in 1944 gestationeerd op het eiland Java, het toenmalige Nederlands-Indië. Maar helaas werd hij samen met anderen gevangen genomen door de Japanners. En ze zouden op een schip worden afgevoerd naar een kamp ergens op Sumatra. Maar onderweg werd dat schip getorpedeerd door de Britten. Door een voltreffer begon dat schip water te maken en het schip dat zonk. En bijna alle opvarenden die kwamen om. Alleen dominee Pieron en enkele vrienden, die wisten een opblaasbaar reddingsvlot te bemachtigen. En zo probeerden zij het vege lijf te redden. Maar er was één groot probleem op dat moment. Dat reddingsvlot, dat was met die mannen erin te zwaar geladen. Op deze manier zou het vlot gaan zinken en zouden ze allemaal verdrinken. Dus ja, één moest eruit. En die mannen in dat reddingsvlot, die keken elkaar aan. Toen bood dominee Pieron zich aan. Hij zei, ik kan wel sterven, want ik heb een heiland die mij kocht met zijn bloed. En hij dook van dat vlot af en even later zonk hij weg in de golven. Dus om te voorkomen dat alle in dat vlot zouden omkomen, moest één zich opofferen. Dominee Pieron deed het. Eén voor allen. Dat is indrukwekkend, zegt u, dat is om stil van te worden. Inderdaad, maar verder bovenuit gaat de offerdaad van Jezus. Hij gaf zijn leven tot in de marteldood van het kruis. En hij deed dat om mensen te redden die de dood hebben verdiend. Ja, de eeuwige dood zelfs. Hij deed dat om een ontelbare menigte te redden en om die het eeuwig zalig leven te schenken. En dat gemeente wordt ons hier in de tekstgedeelte verkondigd. Maar dat is nou heel opmerkelijk, dat gebeurt dan niet door een vurig aanhanger van Jezus. Maar dan gebeurt dat door een van zijn felste vijanden, namelijk de Joodse hoge priester Caiaphas. Dat is eigenlijk heel bizar, hè? Caiaphas zegt hier, het is nuttig voor ons dat één mens sterft, opdat niet heel het volk verloren gaat. Dat is het krachtige statement dat Caiaphas maakt als voorzitter. En hij doet dat op het moment dat de vergadering lijkt te zijn vastgelopen. Ja, het was een vergadering, broeders, met maar één agendapunt. Namelijk de persoon van Jezus. En dan zou je toch zeggen, dat is toch geweldig. Dus broeders met elkaar zo spreken over de Heer Jezus. Wat Hij voor je betekent als zaligmaker en koning. En hoe je mocht groeien in de kennis en de genade van de Heer Jezus. En hoe je nou de gemeente het best kan activeren om ook anderen te werven voor Jezus. Ja, dat is mooi. Jezus als enig agendapunt. Maar ja, in deze vergadering gaat het over Jezus als over een probleem. Want dat hoogste Joodse rechtscollege, het Sanhedrin, dat is hier inderhaast bijeengeroepen. Het gaat om een ingelaste vergadering. Stond niet op het jaarrooster, het was niet gepland. Nou, er moet er wel een bijzondere aanleiding voor zijn. Een extra vergadering. En nou, die was er ook. Een hele mooie aanleiding, zou je zeggen. Namelijk de opwekking van Lazarus. Opwekking van Lazarus uit de dood. Ja, dat betekende natuurlijk grote vreugde voor diens beide zussen, Martha en Maria. Die kregen, jongens en meisjes, hun lieve broer weer terug. En die konden ze omhelzen. Ze konden hun tranen weer drogen. Hun broer om de hals vallen. En anderen daaromheen natuurlijk ook blij, hè. Een plaatsgenoot die opstaat uit de dood. Nou, wie van ons zou daar niet blij mee zijn? Maar ja, tot onze verbazing is de Sanhedrin er helemaal niet blij mee. Want dat wonder van die opwekking is namelijk een krachtige impuls voor Jezus' populariteit onder het volk. En de raadsleden van het hoogste Joodse gerechtshof, die zien daarin een groot politiek gevaar. Want ze zien het, Jezus' aanhang groeit met de dag. En als we hem nou zomaar zijn gang laten gaan, dan zullen ze straks nog allemaal in hem gaan geloven. En zo kan er dan een revolutionaire beweging onder het volk ontstaan, die onze Joodse natie, ons volk in gevaar zal brengen. Want dat zal namelijk de bezettende macht, de Romeinen, niet pikken. En die zullen dan komen met een leger, een strafexpeditie houden. En ze zullen onze plaats en onze eigenheid als volk en als natie ons ontnemen. Aldus hun overweging. U zegt, ja, maar hoe komen ze nou op het idee dat er dan een revolutionaire beweging zou ontstaan? Wel, onder Jezus' discipelen waren er namelijk die eerst lid waren geweest van de Joodse verzetsbeweging. Denk maar even aan een van de discipelen, Simon de Zeloot. Was lid geweest van de verzetsbeweging de Zeloten. Welke meter nou zeggen deze raadsleden zo tegen elkaar dat ze willen waken voor het volksbelang? Maar let er goed op, ondertussen staat hun eigen belang voorop. Want onze plaats zal maar worden weggenomen, dat staat voorop als eerste. Onze positie, ons trotse ik. En ja, zo gaat dat, gemeente. Waar wij ons zondige of vrome ik willen handhaven, daar willen we van Jezus af. Ja, al roept het misschien dan niet zo hard, hè, hardop zoals Caiaphas, maar toch. Ja, deze raadsleden die doen dat op het moment wanneer die vergadering op een doodpunt lijkt te zijn aangekomen. Die raadsleden elkaar maar wat besluiteloos zitten aan te kijken. Wat moeten wij nou doen, mannen, broeders? Ja, dat is wel fijn hoor, als je een krachtige voorzitter hebt, zoals Caiaphas. Nou ja, krachtig, dominant zou je beter kunnen zeggen. De mederaadsleden die kijken tegen hem op, laten zichzelf door hem kleineren, schofferen. Caiaphas zegt tegen hen, u weet niets, jullie begrijpen er ook helemaal niets van, hè. U overweegt niet dat het voor ons nuttig is dat één mens sterft voor het volk, opdat niet heel het volk verloren gaat. Voor ons, leden van het Sanhedrin, dat staat voorop in zijn uitspraak. Merkt u dat weer, dat eigenbelang? Ja, letterlijk gezien is de uitspraak van Caiaphas natuurlijk een opmerking waar niets op aan te merken is. Want kijk, de dood van een gemene dictator, die juichen wij misschien nog wel toe als daarmee een heel volk het ten goede komt. Of om voor die jongelui een voorbeeld te gebruiken, steenhuis voor jongelui. Er zijn jongeman in de klas en die zit telkens maar te klieren. Hij brengt veel onrust en hij sleept de hele klas daarin mee. Dan kan het gebeuren tenslotte dat de leraar zegt, eruit jij, ga je maar melden bij de conrector. Die ene jongen wordt gestraft, die wordt eruit gestuurd ten goede van de hele klas. Maar ja, op Jezus valt niets aan te merken, hij heeft alleen maar wel gedaan. En toch acht Caiaphas het nuttig dat hij wordt omgebracht. Nou, dan hebt u nu gemeten wat wij noemen de nuttigheidsethiek van Caiaphas. Notabene van het hoofd van de priesterdienst. En die staat in de ambtelijke dienst van God. Hij stelt het algemeen belang boven de wet van God. Laten wij die Jezus van Nazareth maar om zeep helpen, want daarmee redden we ons volk. Ja, goed is dus in zijn ogen wat nuttig is voor de gemeenschap. Let er goed op, dus niet wat recht is, wat goed is volgens het woord van God, maar waar de meerderheid volgens hem het meeste belang bij heeft. Nou, gemeente, dat is toch heel herkenbaar, hè, in onze samenleving. Politici die zeggen, nou ja, abortus mag geen punt zijn hoor, als dat het hele gezin ten goede komt. Of dat ze zeggen, ja, wordt wel tijd in ons land dat we nou maar eens een geboortestop of een asielstop gaan invoeren, want anders wordt ons land veel te vol. Of dat ze zeggen, ja, alle winkels moeten open op zondag en dan heel de zondag. En werk op zondag moet verplicht worden gesteld. Want dat dient namelijk de onkerkelijke meerderheid. Die dan dus rustig kunnen gaan winkelen. Maar gemeente, Gods woord leert ons dat wij het nuttige nooit mogen scheiden van het gebod van God. Niet wat wij nuttig vinden is goed, maar wat de Heere God in zijn woord nuttig acht voor ons. En dan kan dat nut, ja, wel eens verder liggen dan de horizon van ons aardse leven. En weet u, dat geldt zelfs van het nut van het lijden in ons leven. In de Hebreeënbrief, daar wordt gezegd tegen de gelovigen die zwaar beproefd worden, die zwaar moesten lijden. De hemelse Vader kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijn heiligheid deelachtig zouden worden. Ja, dat ervaar je niet altijd in zulke tijden. Dan roep je het misschien uit, o God, waarom? Waarom moet het zo? Maar als je nou gelooft, hè, wat de Heere zegt, dat het nut heeft, geestelijk nut, dan geeft dat je veel troost. Al merk je dat nut vaak pas achteraf. Overweeg dat het nuttig is dat een man sterft, opdat niet het hele volk verloren gaat. Dat zegt Kajefas, dat is wat. Notabene uit de mond van de hoge priester. Maar dan, gemeente, dat verrassende. Die uitspraak van Kajefas blijkt namelijk een rijke profetie van God te zijn. Ja, de evangelist Johannes, hij tekent erbij aan. Dit zei hij, Kajefas, niet uit zichzelf. Maar als hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk. Dat zie je wel vaker in het Johannes-evangelie, dat de schrijver Johannes er als het ware een toelichting bij geeft. Een soort commentaar op wat er gezegd wordt ter verduidelijking. We kennen dat ook wel, hè? De kanttekeningen op de Bijbel, korte verklaringen. In de kantlijn of onderaan de bladzijde van de Bijbeltekst. Nou ja, Bijbels met kanttekeningen. Die heb je vandaag de dag in allerlei soorten en maten. Mannenbijbel met kanttekeningen. Vrouwenbijbel met kanttekeningen. Jongerenbijbel met kanttekeningen. En vandaag de dag sinds kort ook een Bijbel voor kinderen met kanttekeningen. Dat is mooi. Heel nuttig, tenminste als je er geestelijk gebruik van maakt voor je geloofsverdieping. En doet u dat maar veel, hoor, gemeente. Maar hoe waardevol die kanttekeningen ook zijn, ze zijn niet het gezaghebbende woord van God. Er kunnen dus fouten in zitten. Maar zo is het nou niet met die kanttekeningen van Johannes zoals hier. Die zijn zelf een onderdeel van het gezaghebbende woord van God. Die horen zonder meer bij het spreken van de Heer. Ja, de evangelist Johannes is daar zo van overtuigd dat het hier gaat om een profetie. En hij vindt die uitspraak van Kajefas zo geweldig dat hij die later in hoofdstuk 18 nog weer eens aanhaalt. Nog een keer vermeldt. Het is nut dat één man sterft voor ons, opdat niet het hele volk verloren gaat. En Johannes verduidelijkt dat dan hier en zegt, daarmee profeteert de hoge priester dat Jezus zou sterven voor het volk. Al profeteren, dat betekent, in het Grieks is dat profetio, dat betekent voorzeggen. Voorzeggen van iets dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Nou, hiervoor zegt Kajefas Jezus verzoenend sterven, notabene een van zijn grootste vijanden. Dat zegt deze hoge priester niet uit zichzelf, tekent Johannes erbij aan. Let wel, daarmee ontkent Johannes niet dat Kajefas aansprakelijk is voor dat vijandige motief in en achter zijn woorden. Zeker niet. Maar Kajefas bedoeling is, jongens en meisjes, dat Jezus vermoord zal worden. Nou, dat kwam uit die man zelf, dat kwam uit zijn zondig hart. En dat zal hij eens moeten verantwoorden voor de rechterstoel van God. Tenzij hij zelf later Jezus en zijn offerdood heeft leren nodig krijgen. Dit zei hij niet uit zichzelf, daarmee bedoelt Johannes, Caiaphas profiteert hier onbewust van het geestelijk nut van Jezus' dood. Caiaphas is hier profeet tegen wil en dank. Je weet wel, jongens en meisjes, zoals Biliam destijds, hè? Die moest in de opdracht van die koning van Moab het volk Israël gaan vervloeken. Maar wat deed Biliam? Hij kon niet anders, want God bestuurde zijn mond. Hij kon niet anders dan het volk Israël daar in de diepte alleen maar zegenen. Alleen maar zegenspreuken uitspreken. Zo bestuurde God zijn mond. Nou, hier neemt de Heer die politieke uitspraak van Caiaphas en hij maakt er een heerlijke profetie van. Ja, wat Caiaphas ten kwade zegt, blijft op diens rekening staan. Maar God gebruikt dat kwade door er een wonderrijke profetie van te maken. Het is machtig mooi, hè, gemeente, als je er goed over nadenkt. Dat God zelfs het kwade in deze wereld ten goede kan gebruiken. Maar denk je maar even aan de recycling, hè, zoals men dat noemt vandaag de dag. De dingen worden gerecycled. Daar sta je soms versteld van, ik althans als leek wel hoor. Van hoe ze van tuinvuil bijvoorbeeld en van weggegooid plastic dan toch weer de mooiste producten maken. Maar veel meer nog sta ik versteld van wat God kan doen met het zondevuil. Ja, we zien dat bijvoorbeeld in de geschiedenis van Jozef, hè, en zijn broers. Ja, dat die broers Jozef verkochten naar Egypte als slaaf, dat was natuurlijk kwaad, dat was zonde. Maar de Heere God die gebruikt dat wel ten goede. Want later als hongersnood komt, dan is Jozef onderkoning. En de Heere God die gebruikt dat om Jacob en de zijnen te vrijwaren van de hongerdood. En Jozef zegt het dan zelf, hè? Wat u ten kwade hebt gedacht, dat heeft God ten goede gebruikt. En zo kan de Heer dat doen, zelfs met je eigen kwaad, de zonde in je leven, dat ten goede gebruikt. Weet je, gemeente, ik las eens van de oude schrijver Jodocus van Lodestein. Die ging daarin heel erg ver. Met het oog op de zonde in zijn eigen leven zei hij, o zalige zonde. Want God kan dat gebruiken, zei hij. Maar die vond dat gaat natuurlijk te ver, hè. Zonden zijn nooit mooi, laat staan zalig. Onze zonden zijn erg, ze zijn God onterend. Daar dienen we verdriet, berouw over te hebben en ze voor de Heere te beleiden. En toch, gemeente, toch kan de Heere zelfs ons zondevuil gebruiken ten goede. Heel sterk zie je dat bij de kruisdood van Jezus zelf. Hè? Het wordt ook genoemd in Handelingen 2 door de apostel Petrus in zijn Pinksterpreek. Want dan zegt hij tegen het volk Israël, deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, heeft u genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Dus die kruisdood wordt het volk aangerekend, maar dat kwaad wordt tegelijkertijd door de Heer gebruikt tot de uitvoering van het door hem opgestelde heilsplan. Gods draaiboek zou je kunnen zeggen. Het zaligheidsprogramma dat van eeuwigheid al klaar lag. Nou, daar wilde evangelist Johannes ons hier op wijzen. Vandaar, gemeente, dat men Johannes de adelaar onder de evangelisten noemt. Daarin gaat hij hoger dan de andere drie evangelieën. Je zou kunnen zeggen, de evangelist Johannes die neemt ons mee naar Gods directiekamer. Naar de vastheid van Gods planning. Naar zijn liefde, zijn verkiezende liefde die van eeuwigheid is en ook tot in eeuwigheid blijft. Nou, in die eeuwig blijvende liefde, daarin vindt nou het geloof zijn houvast en zijn troost. Niet in mijn eigen wiebelig hart, want dan heb ik het vandaag en morgen niet meer. Maar ziend op die vastheid van Gods heilsplan, dan mag ik het weten, de Heer maakt zijn werk af. Ja, daarop zien de jongelui. Dan zing ik dat lied, dan zweef ik als een arend in de lucht van Gods vrije genade, zijn gunst die eeuwig hem bewoog en die ook eeuwig blijft. Nou, dat zien we ook in onze tekst. Als de hoge priester profeteerde Caiaphas dat Jezus zou sterven voor het volk. Dat Jezus moest sterven, zo zou je het weer kunnen geven. Want de grondtaal geeft aan dat het onomkoombaar is. Dat het nou gebeurt volgens Gods raadsbesluit. En dat dat behoort bij Gods voorbeschikking, Gods voorbestemming, Gods heilsplan van eeuwigheid. En dat gemeente, dat plan van God, dat is iets wat de zijnen tot in alle eeuwigheid zullen aanbidden. Daar hebben we dat toch van gezongen, hè? Maar altoos wijze raad is, Heer uit eeuwig stand heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren, blijft van geslachten tot geslacht. Als je nou goed kijkt, gemeente, naar deze geschiedenis, dan moet je zeggen, hier is sprake van een goddelijke ironie, hè? U weet niets, zei Caiaphas tegen die mederaadsleden. Maar God zegt het hier als het ware tegen Caiaphas. U weet niets. U weet niets van het feit dat u nu zo heerlijk profiteert van mijn verlossingswerk ten bate van zondaren. God laat Caiaphas hier iets doen wat hij zelf niet begrijpt. Je hebt Psalm 2, zegt het, hè, die in de hemel woont zal lachen. Hij laat hier deze vijandige hoge priester toch zijn heilige taak vervullen, namelijk het offer aanwijzen. Jezus aanwijzen als het geschikte lam dat de zonde van de wereld wegdraagt. Jezus als het lam dat zich ter slachting laat leiden. En let wel, Caiaphas zegt dat vlak voor het Pascha, hè? Vers 55. Het Pascha, waarop het lam wordt geslacht, is nabij, staat. En gemeente, zo kan dus een fout iemand anderen nog tot zegen zijn. Ik denk aan jaren terug, toen een van mijn collega's gruwelijk in de fout ging. En die man was door zijn preken velen tot zegen geweest. Die mensen waren daardoor tot geloof en bekering gekomen. Maar toen dat van die man openbaar werd, toen raakten velen in vertwijfeling. En ze zeiden, zit het nou wel goed met ons? Want we zijn via deze foute man tot geloof en bekering gekomen. En toen heb ik tegen die mensen gezegd, maak je maar geen zorgen. Want de zegen van de preek hangt niet af van de persoon die het uitspreekt. En ach, de Heer God kan soms met een kromme stok ook een rechte slag slaan. Nou, dat geldt ook van die profetie die Caiaphas hier uitspreekt. Gemeente, wat is die voor velen tot zegen geworden? Ook voor u, ook voor jou. Want Jezus' zoendood laat u en jou niet koud, hoop ik. Ja, neemt u Caiaphas' appel maar ter harte. Hij zegt, overweeg het. Neem dit ter overweging. Overweeg dat het nuttig is voor ons dat die ene sterft. Inderdaad, want daar hangt nou je zaligheid van af. Ach, er zijn heel wat zaken in ons leven die wij moeten overwegen. En soms zijn het hele belangrijke zaken, hè. Waar je 's nachts soms van wakker ligt, je wikt en je weegt. Maar gemeente, hopelijk overweegt u ook eens de ernst van uw zonde en schuld. Is dat nou een zwaarwegende zaak voor je geworden, dat het weegt op je hart? Ja, maar laat dan ook deze overweging het allerzwaarste wegen. Het nut van Jezus, zoen dat. Om daar gelovig uit te leven. Want dan merkt u dat wel, dat maakt je ziel licht en opgeruimd. Gemeente, één voor allen. Als een onbegrijpelijk wonder. Dominee Pieron ging onder in de golven. En zo werden die anderen in dat reddingsbootje gered. Jezus ging onder in de golven van Gods toorn. Om zo'n ontelbare menigte te redden van de eeuwige ondergang. Ja, Jezus' offerdood gaat die van dominee Pieron verre te boven. Het was een zoendood. God balde al het kwaad. De toorn over al het kwaad van deze wereld samen. En liet die neerdalen op het hoofd van zijn eigen lieve zoon Jezus Christus aan het kruis. En het sterven van die ene was een zoendood tot betaling van de zondeschuld van ontelbaar vele mensen. Opdat moegestreden zondaren, ook hier in Barendrecht, het zouden ontdekken. Ach, ik red het niet. Ik kan die prijs der zielen dat rantsoen in tijd nog eeuwigheid voldoen. Om dan vervolgens gemeente te rusten in het geloof in Jezus. Zijn volbrachte werk. om het te belijden. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. U weet wel waar Paulus van jubelt, hè? Wat we ook samen hebben gelezen aan het slot van 2 Korinthe 5. Hij, Jezus, is voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dat is wat. Dat is geweldig. Wij één en al gerechtigheid voor God in hem, in Jezus, onze heiland. Ik weet niet hoe het u of jou vergaat, maar voor mij wordt dat wonder van Jezus verzoenend sterven telkens groter. Eén voor allen. En dat ik ook mag weten, ja, ook voor mij. Heer Jezus, dat u er zo diep door wilde gaan voor mij. In Gethsemane. Die onbeschrijfelijke doodsangst hebt uitgestaan. Op Gabbata, waar u werd geslagen, bespot, gehoond, gegezeld. Ja, en ook op Golgotha, waar u de kruisdood ging sterven, waar u indaalde in die helse Godverlatenheid. U voor mij, dat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. U van God verlaten, opdat ik nooit meer van God verlaten zou worden. O Heer Jezus, ik hield al van u, maar nooit zoveel als nu. Het is nuttig voor ons dat één man sterft, opdat het hele volk gered zou worden. Ja, dat was het verlossende woord in die vastgelopen beraadslagingen van het Sanhedrin. Maar ten diepste is het het verlossende woord voor zondaren. Die zijn vastgelopen met al hun opknappogingen en hun zelf opgebouwde vroomheid. En Jezus sterven is inderdaad tot nut van het volk, maar dan tot eeuwig nut. Geen nut ten koste van het recht, maar een nut in de weg van het recht. De straf op de zonde. Gods nuttigheidsbeginsel komt voort uit zijn liefde tot verloren zondaren en is gebaseerd op zijn heilig recht. Toen dacht ik gemeente zo bij de voorbereiding van deze preek. Ja, zouden die opstellers van de catechismus nou hebben gedacht aan dat nut waarover Caiaphas hier spreekt. Want daar in de catechismus wordt het telkens gevraagd, hè, ten aanzien van de heilsfeiten. Wat nut ons dit? Wat nut ons de geboorte van Christus? Wat nut ons de opstanding van Christus? Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Nou gemeente, is zijn dood u jou tot nut geworden? Het is nuttig dat één man sterft ten behoeve van het hele volk, zegt Caiaphas. Ja, weet u, dat is eigenlijk een soort Achitofelraad. Ik zei, ja, bedoelt u daar nou mee, Achitofelraad? Nou, u weet wel, als u de Bijbel een beetje kent, hè, toen Absalom in opstand kwam tegen zijn vader David. En zijn vader van de troon stootte in Jeruzalem. En David op de vlucht sloeg. Toen zei de raadsheer Achitofel, koning Absalom, geef mij 12.000 soldaten en dan zal ik David achterna jagen. En dan zal ik hem alleen ombrengen. En dan zal het hele volk in vrede zijn. Dan zal het zijn één voor allen. Maar ja, je weet ook wel dat advies van Achitofel, dat werd in de wind geslagen door Absalom. En zo bleef David gespaard. Maar dezelfde soort advies van Caiaphas hier betekent wel de dood van die meerdere David, Jezus Christus. Want kijk maar hoe het hier aan toe gaat. Die leden van het Sanhedrin, die knikken allemaal. Ze stemmen er mee in. Eén voor allen. U ook. Jij ook. Nee, hopelijk niet zoals deze raadsleden, want ze geven een opsporingsbevel uit om Jezus te vangen en te doden. Maar stemt u er ook van harte mee in, omdat u beseft, ja, zo'n zaligmaker, die sterft voor mij, in mijn plaats, ten behoeve van mijn zaligheid. Ja, die heb ik als zondig mens echt nodig. Want zonder hem ga ik het niet redden. Nu niet, en in de dag van het oordeel niet. U zegt misschien, ja, maar kan dat nou ook voor mij? Want ik ben zo vaak en zo lang in de fout gegaan. Ja, gemeente, toch kan het. Zie op Jezus de kracht van zijn offer. Weet u, het kan voor iedereen. Onze Dordtse leerregels, die gaan ook over Gods plan, over die verkiezing. Die zeggen, zijn offerdood is overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonden van de hele wereld. Nou, dat wordt u vanmiddag verkondigd. Door een onbekeerde dominee nog wel. Door Caiaphas. Maar weet u, dat doet nou aan de rijkdom van deze boodschap niets af. Nou doet u en jij er dan ook niets van af. Door bijvoorbeeld te zeggen, ja, maar ik heb wel goed gelezen hoor, dominee. Er staat dat Jezus stierf voor het volk. Johannes zegt niet, hij stierf voor iedereen. Maar hij schrijft voor het volk en voor de kinderen van God overal verspreid in de wereld. Dat is waar, dat hebt u goed gelezen. Die dood van Jezus, alleen Gods kinderen hebben er eeuwig profijt van. Jezus heeft gezegd, ik stel mijn leven voor de schapen. Voor de schapen. Ja, allereerst voor het volk Israël. Dat blijft staan. Israël heeft er niet afgedaan, hoor, als Gods volk sinds dat gebeur op Golgotha. Het blijft Gods verbondsvolk. Maar dan ook de mensheid, allerlei volken, rassen en klassen, overal verspreid. Wat nut van Jezus' kruisdood is, dat ook de kinderen van God elders in de wereld door die grote goede herder bijeen worden vergaderd. Er staat bijeenbrengen, maar je kunt gerust vertalen, vergaderen. Christus vergadert door zijn woord en geest een gemeente ten eeuwige leven. En weet u, hier denkt Johannes ook weer aan dat heilsplan van God. En dan doelt hij op al die mensen die voorbestemd zijn, krachtens Jezus dood, om kinderen van God te worden. Die allemaal zullen worden toegebracht, de eeuwen door. En samen vormen zij dan de gemeente van alle tijden. En samen zullen ze eenmaal staan voor de troon van God, om de Heere te loven en te prijzen. Om Jezus te aanbidden, Lam van God, dat ons kocht met uw bloed. Weet u, gemeente, daar kan soms zo naar verlangen, hè, om daar te staan met al Gods kinderen, om zo de Heere voor altijd groot te maken. Ja, daar zullen ook geliefden bij zijn die in de Heere zijn ontslapen. Om dan samen met hen Lam te loven en te prijzen. Nou, Johannes zegt, de Heer Jezus brengt ze bijeen, zoals een herder zijn schapen bijeen drijft. Want de heiland zegt het toch, hè, Johannes 10, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, die niet van de stal Israël zijn. En die andere schapen die moet ik ook toebrengen, en dan zal het worden één kudde en één herder uit Jood en Heiden. Ja, hij, Jezus, hij brengt ze bijeen, maar dan bijeen. Eén met een hoofdletter E. Hij trekt ze naar zich toe. En bij hem. En in hem zijn ze één. Over kerkmuren heen. U zegt, ja, bij die kudde zou ik nou ook zo graag willen horen. Nou, ik zou willen zeggen vanmiddag, gemeente, wat let u? Wat let jou? Want die goede herder, die roept ook u en jou. Weet u, die grote goede herder der schapen, die breidt zijn armen naar u uit en naar jou. En laat je dan in zijn armen vergaderen. In zijn offerdood vind je verzoening en eeuwig leven. Ja, sluit jezelf dan maar in dat voor ons in vers 50. Die woorden die Caiaphas gebruikt. Het is nuttig voor ons. Ja, geef gehoor aan zijn roepstem. Aad, Sophie, Jan, Wil, Peter of hoe je ook maar mag heten. Jezus zegt, kom tot mij, want wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Weet u, gemeente, wie aan zijn roepstem gehoor geeft, die behoren tot zijn schapen. Het hoofdkenmerk van zijn schapen. Jezus zegt, mijn schapen horen mijn stem en ze volgen mij en ik geef ze het eeuwige leven. Ja, ook dat, zij volgen mij, dan gaan we hem ook dienen. Ook daarin zijn alle kinderen van God één. Is hij ons lief, dan is voor hem te leven ons motief. En dan jagen we niet meer het nut na van ons eigen belang, maar het nut van Gods zaak en dat van de naaste. Want het nut van Jezus' dood is niet alleen onze redding. Het nut is ook dat wij sterven aan ons eigen, dat we sterven aan het zoeken van ons eigen belang. Ook dat wordt zo prachtig verwoord in de Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 43. En daar komt het weer. Wat voor nut krijgen wij nog meer uit het offer en de dood van Christus aan het kruis? Antwoord, dat door zijn kracht onze oude mens wordt gekruisigd, gedood en begraven. Opdat de boze lusten van ons zondige vlees niet meer in ons regeren. Maar dat wij onszelf hem tot een offerande van dankbaarheid opofferen. Nou ja, dat hebben de opstellers uit het woord van God. Hè. We hebben zo even dat samen gelezen in 2 Korinthe 5. Paulus zegt, wij zijn tot deze conclusie gekomen. Als één voor allen gestorven is, dan zijn ze allen gestorven. Dat wil zeggen, zijn alle in Christus zoendood begrepen, alsof ze zelf voor de zonden betaald hebben. Want God ziet Christus en de zijnen als één geheel. En zegt de apostel Paulus, hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. En dan moest ik jongelui even denken aan dat prachtige boek van Alexandre Dumas. Een spannend jongensboek, hè, over de drie musketiers. Ken je het? Nou, eigenlijk zijn het vier musketiers. Nou, die drie musketiers. Die hadden als lijfspreuk, als strijdkreet. Eén voor allen. Allen voor één. En zo dienden ze met hart en ziel de Franse koning van die tijd. En ze streden ook zij aan zij. Nou, is daarmee niet het Christen zijn getypeerd? Dan bedoelen we met één voor allen, alleen in Jezus ligt ons behoud vast door zijn dood. Maar dan ook allen voor één. En zo dienen we hem tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Zij aan zij. En zo strijden we in het leger van onze grote koning tegen de wereld, de duivel en ons eigen zondige hart in de wetenschap. In hem zijn wij meer dan overwinnaars, door hem, die ons heeft lief gehad tot in de dood, ja, tot in de dood van het kruis. Amen. Vanmiddag gaan we samen zingen als antwoord op de prediking. Gezang 5 daarvan, de versen 1 en 6, gezang 5 vers 1 en 6, als antwoord van ons hart op de verkondiging. Gemeente, laten we samen de Heer danken en bidden. O allergenadigste Vader in onze Heer Jezus Christus. Wij danken u dat u met uw Heilige Geest in ons midden was. Ja, Heer, dat hebt u beloofd. Ook al verdienden wij het niet. Maar wat een rijkdom is dat. Als u het ons laat zien, Heer, hoe wonderlijk God u bent. Dat u zelfs het kwaad en goede kunt gebruiken. Ja, ook die vijandige uitspraak, die moorddadige uitspraak van Caiaphas, hebt gemaakt tot een heerlijke profetie. Opdat wij hier en nu in Barendrecht daaruit zouden leven. Het is nuttig voor ons. Dat één man sterven voor het volk. O Heer God, geef dat wij, kleine, groot, jong en oud, daaruit mogen leven. Meer en meer, want alleen daarin vindt ons hart rust. En laat dat thema dan ook in onze harten gegraveerd staan. Één voor allen. Opdat wij ook als gemeenteleden zij aan zij mogen strijden en het tegen elkaar mogen zeggen, allen voor één, samen voor Koning Jezus. Heere, bouw zo uw kerk, uw gemeente, hier en over het rond der aarde. Heere, wat is het heerlijk om te weten dat u doorgaat met uw kerkvergaderend werk, dat het niet te stuiten is en dat eenmaal een menigte, ontelbare menigte, blank en bruin, geel en zwart, zullen staan de troon en u, het lam dat ons kocht met uw bloed, eeuwig zullen aanbidden. Heer, en u bent het ook zo waard. Zegt u zo de bediening van deze middag door uw heerlijk werk mee, heren. Al is het te midden van alle gebrekkigheid, u wilt het gebruiken. En daar pleiten wij op. Zegen, heren, zo heel deze zondag. Laat het met ons meegaan ook de week in, de werkweek, studieweek. Ook als we geen werk meer hebben, troost ons, Heere, wees bij ons. We bidden, Heere, bovenal dat we iets van die opzoekende liefde van u mogen uitstralen in woord en daad. Heere, zo bidden wij u voor alle zieken in de gemeente. Alle bedroefden van hart, wilt u ze troosten als ze die ander zo missen. Heer, wij vragen het ons soms af waarom. En misschien zijn we soms wel eens opstandig in het lijden. Maar Heere, doe ons geloven dat u het waar maakt. Dat u ons kastijdt in uw vaderlijke kastijding tot ons nut. En geef dat we dat nut ook mogen zien, geloven en ook eenmaal ervaren. Heere, wij bidden u, wil uw koninkrijk doen komen door middel van de zending en de evangelisatie. Ik bid u, heren, om uw zegen voor hen die dienen in de rechtspraak. Wilt u hen wijsheid en eerlijkheid geven en bekwaamheid ook. Ook in ons vaderland. Zegent u, heren, ook de uitvoerende macht. Ik bid u, heren, voor hen die ook vandaag dienstbaar moeten zijn. In het noodzakelijk werk. In het bewaken van de orde en de veiligheid. Heer, ook bidden wij u voor hen die in de verzorgende beroepen bezig zijn en mensen in nood nabij willen en kunnen zijn. Zegt u, Heer, al dat mooie werk tot eer van uw naam. Wees met alle die regeren. Wees hier ook hier met de burgemeester, de wethouders, de raad. Heer, dat er iets van het beslag van uw woord mag liggen op de raadsvergaderingen. Heer, wees ons nabij, ook in deze week als u ons roept naar de stembus. Dat wij, Heere, ook mogen stemmen vanuit het geloof. En dat het mag dienen tot heil voor de samenleving. Zegt u, Heer, onze jonge mensen, maak ze vol van uw geest, vol van vuur, om vurig aanhanger te zijn van de Heer Jezus Christus. Juist in deze tijd. De wereld schreeuwt er als het ware om. Wij bidden u, Heere, zegen alle werken in uw koninkrijk, ook hier. We dragen de broeders van de kerkenraad aan u op en de dienaar van het woord, broeder Floor. Heere, zegen, stel ze tot grote zegen. En bouw uw gemeente ook hier, tot roem van uw naam die heerlijk is. O grote herder der schapen, ga met ons mee. En neem ons bij de hand en leid ons op weg naar uw heerlijk koninkrijk. O gekruisigde en opgestane Heere, U zij de glorie, de victorie, nu en immer meer. Amen. Gemeente, mogen samen nog zingen. Psalm 87. Denk het aan die menigte uit allerlei rassen en klassen. Die delen in het nut de vrucht van Christus kruisdood. 87, 3, 4 en 5. 87, 3, 4 en 5. Gemeente, gaat dan nu heen in de vrede van het kruis. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.